Ik weet niet of het u ooit is opgevallen, maar al die nieuwtestamentische brieven, en dat zijn de meeste nieuwtestamentische bijbelboeken, al die nieuwtestamentische brieven zijn gericht aan gelovigen, aan wedergeboren mensen. Voor zover die brieven een boodschap bevatten, is het dus een boodschap die rechtstreeks gericht is aan mensen die je niet meer het evangelie hoeft te verkondigen, toch? Want wij evangelischen hebben toch, mag ik hopen, geleerd dat je ooit een keuze moet maken. En als je dat dan gedaan hebt, dan heb je daarmee een levensverzekering, dan kom je in de hemel, dan ben je een kind van God. Dan zing je dat lied wat we zojuist zongen, door genade ben ik een kind van God. En als je toevallig niet evangelisch was, maar wel christelijk, maar van andere signatuur, dan heb je daar dus meteen grote problemen mee. Want dan geldt gewoonlijk het idee dat wij ons leven lang een strijd hebben te voeren, dan wel een enge weg hebben te bewandelen. En te moeten strijden om in te gaan, zodat we wellicht op het moment van overlijden enige zekerheid hebben, of je nabestaanden hebben dat, over de of je zalig bent of niet. U weet wel, er staat er in de advertentie, ik heb het vaak gezien, vooral toen ik in deze omgeving nog woonde, in de krant. Er staat er in de krant, de overleden of iets dergelijks, maar in de hopen des eeuwigen levens enzovoorts. En dat is dan het meest positieve dat er nog uit te halen was. En dan heeft men het einddoel bereikt. En die mensen die hebben gewoon het bezwaar tegen ons evangelischen, omdat wij eigenlijk staan te vertellen dat waar wij als kind al een beslissing hebben genomen, de keuze gemaakt hebben voor de Heer, dat we daarmee het einddoel van ons leven reeds bereikt hebben. En wat moet je dan daarna nog met je leven? Want dan hoef je niet meer te strijden om in te gaan, toch? Of wel? Nou ja, dat zijn dan van, zo van die problemen. Maar als het zo is dat wij dat einddoel bereikt hebben, waarom hebben we dan nog al deze brieven die gericht zijn aan gelovigen, aan wedergeboren mensen? Ik bedoel, ik weet niet of, zeg ik weer, ik weet niet of u zich dat ooit gerealiseerd hebt. Maar als je nou, bij wijze van spreken, zeg één A4'tje vol wil schrijven met een stuk uit de Bijbel, en met als doel om het evangelie te verspreiden, kortom, je wil een traktaat, dat heette zo'n traktaatje, hè? Ik heb er nog wel een paar thuis van die dingen. Maar goed, als je dus iets uit de Bijbel daarop wil zetten om het evangelie te verspreiden, welk schriftgedeelte zet je er dan op? Als u het mij zou vragen, dan zou ik zeggen, nou, dat weet ik niet hoor. Ik weet wel een paar standaard teksten, los, maar gewoon een schriftgedeelte. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik bedoel, uit het Nieuwe Testament, liefst uit de brieven. Ik ben geneigd te zeggen, Jesaja 55, maar ja, dat, oké, er staat nog net in het Nieuwe Testament, een stukje wat ik bedoel, wat, dat staat in Handelingen 13, waar Paulus het aanhaalt. Maar dan nog, dat is uit het Oude Testament en dus zeker niet uit de brieven. De brieven zijn namelijk gericht aan wedergeboren mensen. Dat wil zeggen meestal aan een groep, aan de gelovigen, de heiligen in Christus Jezus, dan wel in Efeze, ik roep maar wat. Of ze zijn gericht aan, wat ik hier min of meer toevallig voor me heb liggen, daar staat aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. En er straks is al wat gelezen uit Titus. En daar staat, dan moet ik even kijken hoe die geadresseerd wordt. Die is gericht aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof, enzovoorts. Dat wil zeggen aan gelovige mensen. Maar wat is dan de boodschap? Want de boodschap is niet, kom tot geloof. Het is maar een stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? En zo, toch? Wat is dan de boodschap? En dan het opmerkelijke is dat van welke kant je ook binnenkomt, wat al die brieven, nou ja, ik zeg het met aarzeling, want het ontsnapt waarschijnlijk een klein briefje aan mijn aandacht nu. Maar wat al die brieven gemeen hebben, is dat ze dan toch zeggen, dat wij als gelovigen moeten oppassen dat we niet onze positie als kinderen Gods kwijtraken of uit het oog verliezen. Dat wij namelijk staan in de genade, dat wij de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, dat is Romeinen hoofdstuk 5, het eerste gedeelte, dat wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, dat is Galaten 5, de eerste verse, want wij zijn tot vrijheid geroepen, staat er dan, enzovoort. En vooral, en dat is eigenlijk het hoofdthema, dat we ons niet onder enige wet laten plaatsen. Ik was namelijk ooit op een, maar ik heb het u wel eens verteld, denk ik. Ik was namelijk ooit verbonden aan een bijbelschool, waar, ik weet niet meer wat het vak was, maar er werd een tentamen van afgenomen. En ik liep daarbij. Dat wil zeggen, ik moest opletten dat er niemand zou spieken van de studenten van de evangelische bijbelschool. Maar was die ook alweer, Erwin? Maar goed, laat me zitten. Daar was ik. En ik, omdat ik alleen maar hoefde te kijken, nam ik eens even door de vragen die men kreeg. En vraag 1 was, ik weet niet hoe het vak heet hoor, maar vraag 1 was, wat is de basis van de christelijke ethiek? En het antwoord dat men moest geven was de bedoeling, als men tenminste wil slagen voor het tentamen, was het antwoord de 10 geboden. Ik heb het er niet zo lang mee volgehouden daar, maar dat laat zich raden. Want ja, dat is natuurlijk 100% verkeerd, hè? Dat is 100% mis. Dat is nou net waar we voor gewaarschuwd worden. Waarvan ik zei, feitelijk in alle brieven, met een enkele uitzondering van een klein briefje dan, waar maar heel weinig in staat. Maar toch, als ik er zo tussendoor even over nadenk, nee, die kleine briefjes ook. Alleen dat komt langs een andere route. Maar doe maar. Wij worden gewaarschuwd tegen de wet. Dat is een goede reden voor. Wet wordt ook aangeduid als eerste beginselen der wereld. In bijvoorbeeld, maar ik zoek het niet allemaal op, maar ik roep het wel, hè. Bijvoorbeeld in Colossenzen hoofdstuk 2. Waar we gewaarschuwd worden dat we ons niet laten verleiden door ijdele menselijke filosofie en wat dan ook. Want de wet, dat zijn de eerste beginselen der wereld. Dat is wat de wereld doet. Je kunt het dagelijks horen en lezen. Dat men zegt van dit of dat is niet goed, er moeten regels voor komen, hoe de wet volgemaakt worden enzovoorts. En dan komen die mensen weer op de televisie, in al die praatprogramma's en in het journaal en waar dan ook maar. Die mensen hebben het heel druk mee om ons uit te leggen, dat zeggen ze ook dat ze dat komen doen, steeds opnieuw, om ons uit te leggen waarom bepaalde maatregelen genomen moeten worden en waarom het wet moet worden enzovoorts. Dat gaat allemaal door. En dat is in religieuze kring per definitie het geval. De oorsprong van de term religie in de betekenis die wij er in de praktijk aan geven ligt eigenlijk bij het kloosterleven, waar men scheiding maakte tussen het gewone maatschappelijke leven en het leven binnen de regels die in een kloosterorde golden. Dat is meer dan 1000 jaar geleden hoor, dat begon. Maar toen maar weer. En dan waren in dat klooster, dat waren de religieuzen, die waren gebonden, ligaren, waren gebonden aan de regels van de Dominicanen of de Franciscanen of hoe ze maar heten, van die kloosterorden enzovoort. En daarnaast, de maatschappij, dat was dan seculier. Van die tijd stamt het gebruik van deze woorden, dat u dat weet. Maar religie is dus feitelijk het leven volgens bepaalde beginselen. Praktische leefregels. Daar is men dus slaaf van. Dat is wet, dat is voorschrift. Om zo laat uit je bed, om zo laat op het appel. Dat was in militaire dienst, maar dat is in die kloosterorden ook ongeveer. En dan krijg je het ochtendgebed en wat je allemaal maar krijgt enzovoorts. En wat die mensen allemaal moeten doen. Of het nut heeft, daar heb ik het niet over. Ik zeg alleen, dat is religie en dat is wet, dat is voorschrift. Dat ontneemt de mensen vrijheid. Nou weet ik wel, er zijn mensen die inderdaad moeite hebben met vrijheid, omdat ze daarin verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. En wij hebben problemen in de praktijk met mensen die hun eigen verantwoordelijkheid niet willen dragen. Die het afschuiven. Dat is erg kinderachtig trouwens. Oké, kinderlijk. Dat is erg kinderlijk. Die zeggen, ik heb het niet gedaan. Het was Jentje, het was Pietje of Klaasje. Of hoe die kindertjes tegenwoordig maar heten. Want die namen, die kan ik niet onthouden. Die zijn tegenwoordig allemaal uniek. Maar in ieder geval, het wordt afgeschoven op anderen. En op een wat hoger niveau. Toen ik in de tijd als jonge man te maken kreeg met socialisten om me heen. Toen zag ik niet anders dan dat. Hè. Van het is de schuld van het kapitaal. Het is de schuld van de overheid. Het is de schuld van de baas. Het is de schuld van de maatschappij. Het moest allemaal veranderd worden. De misdaad moest bestreden worden door het bouwen van huizen. Dat moest van den Uyl. Kent u de redeneringen nog? Ik weet niet of ze dat nog hanteren, want ik heb me daar dan toch redelijk van gedistanceerd van al dat gedoe. Maar het lag altijd ergens anders aan. Heb u dat nog? En dus moeten de regels komen om het zaakje te... enzovoorts. En vandaag zitten we met het probleem dat je niks meer regelen kunt omdat alles geregeld is. En dat je nergens meer uitkomt en dat je alleen nog praat met computers en met het systeem. En als je een probleem hebt, of is het niet op te lossen. Frustrerend, maar het is waar. Ik heb er bijna dagelijks mee te maken met dat soort grappenmakerij. Dat is een gedoe, daar kom je niet meer door. Het is allemaal vastgelegd. En voor gelovigen, bij gelovigen, ondergelovigen gebeurt dat ook. Al jarenlang roep ik... Pas erop, wij zijn gelovigen, wij komen bij elkaar vrij rondom het woord. Maar pas erop, vroeg of laat komt er iemand die zegt... we moeten ons organiseren, moeten gemeente vormen, moeten mensen functies geven... moeten oudsten aanstellen en dan kunnen we niet statuten maken. En naar de notaris kunnen we rechtspersoon worden. En misschien krijgen we dan ook wel subsidie en al dat soort dingen. Dat is wat gebeurt. En van jongs af aan heb ik dat om me heen ook zien gebeuren. Hoe dat gaat dan. Ook met betrekking tot Oldebroek. Maar daar zal ik maar niks over zeggen dan hier. Maar die dingen, die gebeuren nou eenmaal. En dat is waar al die brieven feitelijk voor waarschuwen. En waar met name dus Paulus, want de meeste brieven zijn van hem uiteraard, waarvoor Paulus met name waarschuwt. Ik heb hier voor me liggen, inderdaad, brieven van Paulus aan Timotheus, dat is niet eens aan gelovigen in het algemeen, maar daarom juist des te scherper en wegen ze zwaarder. Paulus schrijft aan Timotheus, die hij bij herhaling noemt, mijn oprechte zoon of mijn geliefde zoon, wat hij biologisch niet was uiteraard, maar zoon in de volstrekt Bijbelse betekenis van leerling of navolger, discipel of hoe je dat maar noemen moet. En wat hij doet is aan de ene kant waarschuwen voor de omstandigheden waarin Timotheus terecht zou komen of al was gekomen. En aan de andere kant doet hij dat dan weer door zichzelf tot voorbeeld te stellen voor Timotheus. Zo werken die dingen. En ja, ik ben aan het kijken wat zal ik eens lezen eruit, maar dat heeft niet zoveel zin. Het gaat altijd daarover. Het gaat over, ik heb hier 2 Timotheus 3 voor me liggen. Weet dit dat in de laatste dagen, die overigens begonnen zijn bij de opstanding van Christus, als dat niet zo is, dan betekenen deze woorden dus ineens niks meer, want Timotheus is al enige jaren geleden overleden, om het maar eens met een understatement te zeggen. Maar Paulus zegt, weet dat in de laatste dagen, dat is dus nu, ontstaan zullen zware tijden. Dat betekent dat dat al aangekondigd is, ook in het Oude Testament. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers dan wellust, dan liefhebbers gods, hebben de gedaante van godzaligheid, uiterlijke vorm, gedaante van godzaligheid, maar die de inhoud ervan, de kracht derzelfde verloochend hebben. Nou ja, op zondagmorgen ben ik gewoonlijk erg vroeg op. En wat ik dan allemaal voorbij zie komen op de televisie op zondagochtend aan christelijke prediking, dan denk ik, ja, dat is gedaante van God, zaligheid, maar kracht. Helemaal geen kracht. Integendeel, het is volkomen uitgehold. En in sommige gevallen heeft het zelfs met de Bijbel überhaupt helemaal niks meer van doen, maar gaat het alleen over de mens zelf. En van ouder of power heb ik u wel eens eerder gezegd, zag er vanmorgen weer voorbij komen, want dat heb je dan als je er doorheen flitst, dan krijg je ineens vanmorgen netjes afgedrukt op een briefje. Door Jan van der Bos werd het overhandigd aan, ik geloof, een Nederlandse politicus. Maar het ging zo snel, en ik moest ook weg. Maar een briefje met wat ze daar als introductie in de bijeenkomst gemeenschappelijk declameren. Nou, allemaal tegelijk. Ik ben niet wat de mensen zeggen dat ik ben. Ik ben niet zus en zo, maar ik ben zus en ik ben zo en ik dit. En ik kon ze gewoon niet zien, maar minstens 8 regels begonnen met ik. En ik weet niet of er daarna nog meer dan 8 regels waren eigenlijk. Ik. Ja, dan weet je waar het over gaat. Hartelijk dank voor dit getuigenis. Het gaat over de mens zelf. En dat de naam des Heren daarbij gebruikt wordt. Ja, natuurlijk. Je wil toch iets christelijks doen of zo. Dat moet wel, want anders krijgen die geen geld voor. Zo werken die dingen. Ik ben daar echt heel cynisch over, want ik vind het geen boodschap, het is geen Bijbelse boodschap, het gaat niet over de Heer, het gaat over ik, wat ik moet doen, wat ik moet bereiken, wat ik kan, enzovoorts, enzovoorts. En ik moet er meteen bij zeggen, ik noem nou iets speciaal met namen en toenaam. Dat doe ik met opzet, zodat u niet meteen denkt dat ik het over u heb, of iets wat dichter in de buurt bij ons, maar toch. In het evangelische wereld vind je precies hetzelfde. Ja. Het gaat over de mens. Het gaat over wij dit en wij dat. En dus wij zus en zo. En dat zeg ik nu evangelisch, maar ik had net zo goed kunnen zeggen in bevindelijke kring. Waarvan ik altijd hoop dat u niet weet wat het is. Maar in bevindelijke kring gaat het precies zo. Want dan komen de mensen ook bij elkaar om elkaar te vertellen wat zij zelf nou weer beleefd hebben. Met de Heer. Of wat er voor door moet gaan dan. Ik. En, nou ja. Maar dat is geen Bijbelse boodschap. Echt niet. Maar laat het woord van God los. En dat is wat dan gebeurt. Dan hou je er uiterlijke vorm over. Dat blijft staan onder de naam christelijk. Enzovoorts. Wij kennen dat in Nederland genoeg. Dus ik hoef daar ook geen voorbeelden van te geven. Maar Christus is er al lang uit verdwenen. Die is al lang buiten de deur gezet. En ik kijk even een paar bladzijden eerder. Ja, daar staat in 1 Timotheus 4. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Zich begevende tot verleidende geesten. Let op. Niet dat ze verleid worden door verleidende geesten. Maar er staat zich begevende tot verleidende geesten. Dat is dus ook in de laatste dagen. Laatste tijden heet het hier, maar het is precies hetzelfde. 1 Timotheus 4, vers 1. Ze vallen af van het geloof. Dat wil zeggen, dat laten ze los. En geloof in de Bijbelse, normale trouwens, betekenis van de term. Het vertrouwen op het medegedeelde, het vertrouwen op God, die het een en ander geopenbaard heeft. Dat is wat men loslaat en men stelt er eigen ideeën voor in de plaats. En hier staat zelfs dat er ideeën voor in de plaats komen, die komen van verleidende geesten. Met enige moeite kun je onder die term nog net verstaan mensen die wat bedacht hebben. Maar aangezien wij in de Bijbel verleidende geesten wel vaker tegenkomen, zeg ik gewoon, ja, dat zijn demonen die van mensen gebruik maken. Vroeger heette dat trouwens spiritisme, nu heet het spiritualiteit. Spiritisme, dat is zwaar veroordeeld geworden vanwege alle misstanden. En nu heet het spiritualiteit, dat klinkt een beetje beter, maar het is precies hetzelfde. Dat is dat de mens zich laat leiden door wat hij denkt dat hem ingegeven wordt. En wat soms ook inderdaad hem ingegeven wordt. Maar veelal is het gewoon eigen fantasie en hallucinatie. Wat komt van de duivel? Die doet dat zo. Nou ja, van zijn personeel. Daar heeft hij personeel voor. En het ook heel druk mee. U weet dat de duivel de god deze eeuw is en de wereld regeert. Hoe doet hij dat dan? Nou zo. Publieke opinie beïnvloeden en al dat soort dingen meer. Dat is wat er gebeurt. En dan komt hier meteen wet ook, hè. Verleidende geesten en leringen der demonen. Het staat er gewoon achter. Helaas vertaald met duivelen, maar het staat het woord demonen, hè. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken, of zoiets. Nee, de seksuele gemeenschap verbieden ze. Dat is het eigenlijk. Van spijzen te onthouden. Want je mag ineens van alles niet meer eten. Vooral geen vlees trouwens. Vinden de demonen namelijk. Die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want gelovigen zijn degenen die de waarheid hebben bekend. Enzovoorts. Het gaat hier over wet die ingevoerd wordt. Nog niet eens specifiek Mozaïsche of Joodse wet, maar wet in het algemeen. Maar wat hier genoemd wordt, dat valt wel degelijk binnen het bekende kader van, nou ja, van demonie, van spiritisme, van... Als je die kant op wil, dan moet je je inderdaad beperken in vleeselijke genoegens. In alle betekenissen van de term. Dan moet je ook vegetariër worden dus, enzovoorts en nog zo. Ik ga daar liever niet op in, want u hoeft niet te weten wat ik daar allemaal van weet. En u hoeft dat ook allemaal niet te weten, maar ik vertel het u wel. Dit is wat er gebeurt. Zie? En nee, niet alleen vandaag... Maar het is eigenlijk altijd zo geweest. Wat ik alleen maar wil zeggen, het is wet. Ze brengen je onder wet. Je staat net in de vrijheid enzovoort. En dan komen ze weer. En dat is waar al die brieven over gaan. Zie? En nog eerder in 1 Timotheus 1. Want we zijn hier nu toch. 1 Timotheus 1. Waar Paulus meteen ook in de aanhef van de brief naar binnen valt. En zegt dat er zijn die een andere leer... leren, onderwijzen in vers 3. En Paulus vermaant daartegen. En hij zegt, hij moet ze bevelen geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekening, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is, enzovoorts. Maar het einde des gebods, of het doel van het gebod, is liefde uit een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof, van de welke sommige afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Men laat geloof los en gaat over tot spreken, natuurlijk, tot leren van een andere leer. Namelijk, men gaat over tot ijdelspreking. Dat wil zeggen, lege woorden. Hoezo? Nou, dat staat er meteen achter. Ze willen leraars der wet zijn. Niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Waarna Paulus min of meer direct... Ja, er komt weer zo'n opsomming van wat daar het gevolg van is. Maar waarna Paulus min of meer direct spreekt over een gezonde leer, dat is vers 10. Dit is een term trouwens die specifiek gebruikt wordt in de brieven aan... Timotheus en Titus. Maar u kunt de uitdrukking zelf ook terugvinden. En anders dan vraagt u me straks na afloop. Dan geef ik u wel even waar die term staat. Gezonde leer. Impliceren dat prediking van de wet dus een ongezonde leer is. Maar ja, dat lijkt me duidelijk. Want de wet wordt beschreven, wordt genoemd als bediening des doods. Of ook wel de wet der zonde en des doods. De ene was in 2 Korinthe 4, de wet der zonde en des doods, dat is Romeinen 8, denk vers 2 of zoiets. Zie. En dat die zwak en onprofijtelijk is, dat is ook zo. Maar het gaat hier echt om negatief. Wet is tegen de gezonde leer. Want waar het om gaat is het evangelie der heerlijkheid des zalige gods. Dat is 1 Timotheus 1 vers 11. Het evangelie der heerlijkheid des zalige gods dat mij toebedrouwd is. Zijn misbruikte verzen. In de eerste plaats evangelie der heerlijkheid des zalige Gods. Daar wordt soms van gezegd, dat is weer een ander evangelie dan het evangelie der genade Gods of zoiets. Maar dat is het niet, dat kan namelijk niet. Er is namelijk maar één evangelie. Dat je het met verschillende termen omschrijft, dat is zo. Maar je moet niet de fout maken te zeggen, dit is hoe het heet. En als het een letter anders is, dan is het ook een ander ding. Dat is een tamelijk naïef misverstand. En het andere misverstand hier is dat als Paulus zegt, het is mij toebedrouwd, dat het dan betekent dat het een ander niet is toebedrouwd. Je zou op zijn minst toch moeten constateren dat het in ieder geval ook toebedrouwd is aan Timotheus. Om maar eens wat te noemen. Zie? Kortom, maar dat Paulus het zo zegt is gewoon omdat hij zegt, daar ben ik verantwoordelijk voor. En eigenlijk zit erachter, en jij Timotheus ook. En wij allemaal, maar die anderen die wijken af van een ongeveinsd geloof. Dus ja, dat is hun zaak, maar wij moeten vasthouden aan waartoe wij gezet zijn en wat ons is toebedrouwd. Het is niet voor niks dat hierna, in, dan moet ik een bladzijde omslaan geloof ik, ja 1. Dat in 1 Timotheus 3 vers 15 staat dat de gemeente is, de gemeente des levende Gods, dat die een pilaar en vastigheid der waarheid is. Het huis Gods. Namelijk een tempel. En een tempel is alleen een tempel als daarin het woord van God bewaard wordt, geplaatst is en onderwezen wordt. Dat is de tempel. U weet wel, de tempel rondom de Ark des Verbonds, de Ark des Verbonds rondom de twee stenen tafelen, de symboliek, in die kist, weet u wel. En de gemeente Gods is een huis Gods, is een tempel Gods, jullie der lichaam is een tempel Gods, omdat aan ons het woord van God is toebetrouwd, waaraan wij zouden vasthouden, dat we zouden bewaren. En bij gelegenheid, in ieder geval als gemeente collectief, zouden wij dat woord ook prediken. En Paulus houdt daar aan vast. En als hij zegt, is mij toebetrouwd, wel dit soort woorden. Kijk even, er staat alleen maar één verwijzing onder naar 1 Thessalonicenzen 2 vers 4. Maar dit soort woorden, dat het hem is toebetrouwd, kun je net zo goed in Galaten vinden en de brief aan de Corinthiërs enzovoorts, waarin hij zegt, ik ben een uitdeler en rentmeester, oikonomos, een rentmeester der verborgenheden Gods, en die worden geacht getrouwd te zijn. En of ik dat vrijwillig doe, of tegen mijn zin in, hij zegt, het is mij evenwel toevertrouwd. Ik moet dat wel doen. En dat is de adem van beide Korinthebrieven. Ik moet dat wel doen, tot in de tweede Korinthebrief. Daarom bezwijken wij niet, want God heeft ons bekwaam gemaakt. En dan, ja, dan zit er niks anders op. Dat is wat wij zouden doen. En prediking van wet is daarbij altijd bedreigend. Hier, in 1 Timotheüs 1, wat ik nu voor me heb liggen, gaat het verder met vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, dat wil zeggen die mij geautoriseerd heeft. Dat is niet het woord, maar dat betekent het wel. Hè? Krachtens wat doet Paulus dit? Wie heeft hem een briefje gegeven dat hij dat mag doen? Wie heeft dat ondertekend? En daarom zeg ik, het betekent dat Paulus door de Heer zelf geroepen is. Dat zegt hij meestal er ook bij. Hier ook, in vers 1 trouwens, apostel van Jezus Christus naar het bevel van God. Kortom, hem die mij bekrachtigd heeft. U weet toch, Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar krachtens wat? En dan staat er in Hebreeën 7, naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat geeft hem het recht, en de plicht trouwens ook, maar goed, geeft hem het recht tot dat koningschap en priesterschap, omdat hij de eerste is die dat onvergankelijk leven heeft ontvangen. En hier, het is dus niet maar zo dat Paulus zegt dat God of Christus hem kracht geeft, maar hij zegt, heeft mij bekrachtigd, daarmee aangesteld, officieel. En daar heeft hij het dan ook over, hè? In de volgende verse, over die geschiedenis, die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, en dit zijn allemaal woorden die discussie over bestaat. omdat men niet begrijpt of niet wil begrijpen, dat hij mij getrouw geacht heeft. God zoekt zijn dienstknechten uit en hij heeft zijn kinderen. En hij geeft die kinderen, die gelovigen, geeft hij gaven in de gemeente. En die geeft hij op basis van of iemand geacht wordt trouw te zijn of niet. Dat is wat de Bijbel erover leert. Iemand moet het wel kunnen. Heb je dat nog? Je moet het wel kunnen. Je moet kijken, als je, zoals ik elke avond, nou niet meer elke avond, maar het is wel geweest, soms nog overdag ook nog, dat je elke avond waar dan ook ergens moet spreken, weer een andere plek van het land, dan moet je wel aankunnen. Dan moet je een redelijk goede gezondheid hebben en ook een beetje goed kunnen fietsen. Of auto rijden, per auto, maar bij wijze van spreken. Dat moet wel kunnen. En als je dat niet kunt, toen ik dat fulltime ging doen, toen schijnt mijn ome Jo uit Elburg. Ja, ze heeft in zijn laatste jaren gewoond. Het harde was het, geloof ik. Maar toen zei mijn ome Jo tegen zijn jongere broer, mijn vader namelijk, hij zei, nou, dat houdt hij maar hooguit 2 jaar vol. En mijn vader vertelde mij dat later. Ome Jo zei, hij houdt het maar 2 jaar vol. Dat was niet lelijk bedoeld, het was gewoon goed bedoeld. Maar het idee van dat je dat altijd moest doen, of kon doen, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat kan niet iedereen. Nou ja, zoiets. Je moet het wel kunnen opbrengen. En dan gaat het over. En als in bijvoorbeeld, ik probeer er niet naartoe te gaan, want dan krijg ik weer een specifiek onderwerp. Maar als in Romeinen 12 gezegd wordt, Dat waar wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken en leren proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij, dan realiseren we ons dat God ons een gave of gaven geeft. En die deelt dat uit, staat er, met matigheid naar de mate des geloofs. En mijn vaste zin daarbij is, als je het woord geloof niet begrijpt, dat zeg ik altijd, dan vervang je het door trouw, want het is hetzelfde woord in de grondtekst. Dus hij deelt uit naar de mate van trouw. Niet in de zin van of iemand dat wel wil, maar in de zin of iemand dat wel kan. Betrouwbaar is in die zin. Heb je dat nog? Dat heb je toch met auto's ook. Die zijn wel gewillig, maar ze zijn niet betrouwbaar. Ze doen alles goed en prachtig enzovoorts. Maar ja, de vraag is alleen, hoe lang houden ze dat vol? En dat is betrouwbaarheid. Begrijp je wel? Capaciteit als zodanig is er wel, maar dan. Nou, dat soort dingen. Daar houdt de Heer rekening mee als hij ons gaven geeft. Op basis van geschiktheid. Ik weet het zeker, want hier in de brieven aan Timotheus, die ik nog steeds voor me heb liggen, daar schrijft Paulus ook aan Timotheus dien aangaande. Die zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, leg niemand haastelijk de handen op, 1 Timotheus 5 vers 22, en heb geen gemeenschap aan andere missers, zonden, enzovoorts. Want ja, je kunt van sommige mensen weten dat ze onbetrouwbaar zijn. Dat staat erbij, hè. Er staat, van sommige mensen zijn de zonden, de missers, dat is het woord, tevoren openbaar. En gaan voor tot hun veroordeling. Je weet van tevoren, dat komt niet goed. Ik ken mensen, die kun je iets vragen en dan doen ze dat. Maar ik weet ook dat als je ze wat vraagt om voortaan altijd dit of dat te doen, ja, dat komt niet goed. Daar houden ze niet vol, vinden ze niet interessant genoeg, moeten opnieuw liefst weer een nieuwe job hebben, een nieuwe kar trekken enzovoort. In het bedrijfsleven met je personeel heb je precies hetzelfde. Je zet mensen aan het werk en dan doen ze dat. Maar je hebt ook mensen die vragen je wat om iets te doen. En na een korte tijd zijn ze het zat en dan vragen ze wat anders. Dan willen ze een uitdaging, een nieuwe uitdaging heet dat. Want dat moet dan zo. Nou ja, als je de baas bent, zou ik maar zeggen, moet je dat weten te gebruiken. Maar bij de Heer is het zo dat het niet gaat om incidentele dingen. Je krijgt een plaats in het lichaam, zoals een orgaan in het lichaam ook van de mens, zo wordt het in de Bijbel beschreven, en dat is het dan. En daaraan zou men trouw zijn, heet dat. Daarom heet het, gij goede, namelijk getrouwe, dienstknecht. Kortom, de Heer dacht dat Paulus wel getrouw was. Daar was een goede reden voor. Paulus was nogal fanatiek in de dingen waar hij mee bezig was. Hij had ongetwijfeld capaciteiten, het was een doordouwer, enzovoorts. Toch? Men zegt, als men het negatief zegt, zeg maar, hij was een fanatieke man, enzovoorts. Niet te stoppen, enzovoorts. Maar ja, dat kan goed gebruikt worden. En de Heer greep hem dus. En een van de misverstanden hierom kunt u lezen in het opschrift boven vers 12, want er staat boven: Paulus dankt voor zijn bekering. En dat is helemaal niet zo. Nou, niet helemaal zo. Boven 1 Timotheus 1 vers 12. Paulus dankt voor zijn bekering. Maar het is niet zijn bekering. Hij zegt, de Heer heeft mij getrouw geacht en heeft mij in de bediening gesteld. Dat is zijn aanstelling, instelling, autorisatie, bekrachtiging als apostel. Ja, ik weet, natuurlijk, dat weten wij allemaal. Voordat de Heer Paulus greep op de weg naar Damascus, was Paulus een ongelovige. Dat zegt Paulus ook, dat is het volgende vers. Hij zegt, ik was een lasteraar, een vervolger, een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid. Natuurlijk. Maar ik probeer maar te zeggen dat deze bekering van Paulus, als je dat zo mag zeggen, niet maar een bekering is van iemand die uit ongeloof of uit onwetendheid alsnog komt tot geloof. En het is zeker geen voorbeeld voor een bekering voor ons vandaag. En ik zeg dat omdat er natuurlijk toch zo'n theorie bestaat van je moet bekeerd worden zoals Paulus. Maar je kunt je niet zomaar bekeren, de Heer moet je grijpen. Bij voorkeur, als je helemaal op de verkeerde weg zit, als het helemaal fout met je gaat, dan moet de Heer je grijpen. En als je dan kunt vertellen dat dat gebeurd is, dan stijg je in aanzien hoor, binnen zo'n gemeenschap. Dan ben je iemand. Enzovoorts, hè. Een Paulusbekering. Maar het punt is dat als Paulus het beschrijft hier, maar ook in andere plaatsen en ook in Galaten, beschrijft hij het niet als zijn bekering, maar beschrijft hij het als zijn roeping waarbij de Heer hem in de dienst stelt. En dat in één keer gebeurt, alles bij elkaar, ja, dat mogen dan zo zijn. Maar dat is niet het normaal, niet de norm, dat is niet het normale voorbeeld voor ons. En het is ook niet wat Paulus hier naar voren brengt. Hij heeft het niet over zijn bekering, hij heeft het over zijn aanstelling in de bediening. Zie? Nou ja, kortom, het was wel degelijk de genade Gods, waardoor, of de barmhartigheid Gods, of, want die termen worden hier gebruikt. Uiteindelijk het woord genade in vers 14, waarbij dat gebeurd is. Maar de achterliggende gedachte is natuurlijk tweeledig. Het is door de genade van God, door de barmhartigheid die hem geschied is, want zo heet het in vers 13, dat hij in de bediening gesteld is. Niet door de wet, maar door het tegenovergestelde. En de andere lijn is, hij was juist een bedienaar van de wet. Toen de Heer hem greep en bekrachtigde. Juist niet om de wet te prediken, want daarmee, met het prediken van de wet, was Paulus een vervolger en een verdrukker. En daarom haalt hij dat hier naar voren. Hij zegt, er zijn mensen die willen de wet onderwijzen. Hij zegt, dat heb ik gedaan. Maar dat was totaal fout. En als Paulus dit soort dingen aanhaalt, bijvoorbeeld in Filippenzen, dan gaat het over precies hetzelfde. Hij zegt, roemen in het vlees, ja, dit en dat, en zo en zo. En dat gaat over religieuze zaken, hè? Godsdienstige Joodse zaken. Inclusief naar de wetten fariseer enzovoort. Hij zegt, maar ik heb alles om Christus wil schadig en drek geacht, opdat ik Christus zou gewinnen, opdat Christus mijn winst zou zijn. En daarmee heeft hij het over de roeping waarmee hij geroepen is en de wandel, of het apostelschap zal ik maar zeggen, dat hem toebedeeld is. En dat is hier ook zo. En daarnaast heb je natuurlijk ook iets als Galaten hoofdstuk 1. Maar ja, er zijn zoveel van die schriftplaatsen trouwens. Maar iets als Galaten hoofdstuk 1, waar de apostel ook zo in huis valt. En vanaf het eerste vers eigenlijk. Van de eigenlijke brief, de introductie sla ik even over, maar dan kom je dus in vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Zie? In de genade van Christus geroepen en dan overgebracht tot een andere evangelie. Is het een andere evangelie? Nee, dat is het niet. Dat is het nou juist. En sterker nog, er is niet alleen geen ander, maar al waren het ook, vers 8, of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Het wordt herhaald en in de herhaling wordt gezegd dat Paulus het ook al gezegd had aan de gelaten. Zie? En dan zijn er toch nog in onze dagen mensen die zeggen dat er daarna toch een andere evangelie kwam en dat Paulus hier nog niet beter wist. Ja, serieus. Nou ja, volgens mij ben je dan ook een ongeveinsd geloof aan de kant aan het schuiven. Want het is gewoon wat er staat. Al zou er ook iemand komen, al komt er ook iemand, al was het ook een engel. Kan dat dan? Ja, dat kan. Ook de duivel doet zich voor als engel des lichts, toch? En heet ook zo, Lucifer, de lichtdrager. Enzovoort, uit Jesaja. Nou ja. En dan hebben we het nog niet eens over demonen, zodat je ziet hoe gevaarlijk spiritualiteit is. Maar er is niks anders. Zij willen het evangelie, vers 7, en ze willen het evangelie van Christus verkeren. Dat betekent letterlijk krom maken. En dus afwijken. En voor de gelegenheid hier heet het het evangelie van Christus. En dan volgt dat gedeelte van, predik ik nu de mensen of God? Zoek ik mensen te behagen of zoek ik God te behagen? Want dat is natuurlijk het idee. En dat heb ik u wel eens eerder verteld. Prediking van het evangelie is niet om mensen te behagen, dat is het nooit. Ook al worden mensen ermee behaagd. En ook dat staat in de Bijbel, maar dat is niet het doel. Het doel is om God te behagen. Zie? En dat is hier natuurlijk ook zo. En dan zegt de apostel plechtig, maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd wordt, of is, niet is naar de mens. Het is niet een boodschap zoals die mens die kent of uitdenkt of bevalt, of wat dan ook maar. Want ik heb dat evangelie ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Hoe dan, is dan eventueel de vraag. Maar in ieder geval, het is door openbaring. En eerst lees ik dan verder, want dan staat er, want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, binnen het Judaïsme. Toen ik nog de wet predikte, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En verdrukte, lazen wij net in Timotheus, 1 Timotheus 1. En dat ik in het Jodendom, dus binnen de Joodse traditie, toenam boven velen van mijn ouderdom, mijn leeftijdgenoten, in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. En of hij orthodox was. En tegelijkertijd vijandig tegenover de Heer en tegenover de christenen, het christendom. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, heb je dat? Niet van mijn moeders lijf aan afgezonderd om uitverkoren te worden, om kind van God te worden en naar de hemel te gaan, of weet je veel wat. Het is afgezonderd en geroepen door zijn genade en zijn zoon in mij te openbaren. Dat wil zeggen, de hele roeping van Paulus was om een apostel te worden. En de Heer heeft hem voor dat doel eerst een poosje laten aanmodderen. Ja, zo noem ik dat. Die term heb ik van mijn vader meegekregen trouwens. De Heer laat je een poosje aanmodderen. Ik vond het een mooie term eigenlijk, want het is in de modder, in het aardse slijk en wat het maar was allemaal. Waar je in vast komt te zitten, waar je vuile voeten van krijgt, dat weet ik veel. En op een gegeven moment zegt de Heer dan wel, ja, nou is het mooi geweest. Dat is het wel genoeg. Heb je het nu geleerd? Zo werkt het dus niet. Ik ben er stellig van overtuigd dat de Heer ons soms een poosje de verkeerde kant op laat lopen om ons te leren waar het toe leidt. Soms is de praktijk erg leerzaam. Lang niet voor iedereen hoor, overigens. Maar goed, maar die dingen gebeuren. U kijkt me aan, waar heeft hij het over? Nou, heel simpel. Wij leren toch dat we schaapjes zijn van de kudde en dat de herder zorgt voor de kudde. En als een schaapje afgedwaald is, dan komt de herder je dus halen. Dat is wat ik net zei. Moet je wel eerst afgedwaald zijn. Maar toen maar. En dat gebeurt dus. Het is nog de nette variant, want ik weet niet of het mag, maar dan verzin ik er wel bij. Bij gelegenheid stuurt de herder gewoon de hond achter je aan, hoor. Soms doet de hond dat vanzelf wel. Zonder dat de herder er weet van heeft. En vandaar het begrip herdershond. Bedankt aan Willy van Hemert en nog zo iemand. Hè? Of kent u dat dagboek niet? Nou, die buiten zijde, maar ik vind het een aardige term. Zoiets. Want in sommige gevallen is het ook inderdaad een hondenbaan, zoals dat heet. Maar toen maar. Maar die dingen gebeuren en dat is met wat Paulus gebeurd is. En Paulus gebruikt het. Hij schaamt zich aan de ene kant en zegt, ik ben niks waard. Maar kom mij niet aan met wet of zoiets. Want ik weet waar het toe leidt. Daar ben ik het voorbeeld van. Het toonbeeld van. Zie? En dus zei hij, toen het God behaagd heeft om zijn zoon in mij te openbaren. Namelijk, staat er meteen achter vers 16 wat dat betekent. Namelijk, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zie? Wij noemen het zijn bekering, maar het is zijn roeping. Meteen. En dan zegt hij, toen ben ik terstond niet te raden gegaan met of bij vlees en bloed. Eerder zei hij, ik heb het niet van de mens ontvangen of geleerd. En nu zegt hij, toen ik gegrepen werd door de Heer voor dit doel, ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En dus ik ben niet teruggegaan naar Jeruzalem. Wederom, dat is terug. Ik ben niet teruggegaan naar Jeruzalem, naar degene die al voor mij apostelen waren. Bij gelegenheid zegt hij dat hij wel in Jeruzalem geweest is en dat hij alleen, had hij nou alleen Jacobus gezien of alleen Petrus, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, hij heeft zich daar niet laten onderwijzen. Maar zegt hij, ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Niks Jeruzalem. Hebben u dat nog? En wat hij in Arabië gedaan heeft, dat heeft hij nu gezegd. Hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En dus waar dan wel? In Arabië. Wat is er dan in Arabië? De geest. De Heer zelf. Daar is hij te raden gegaan. Je moet niet te gek over de man denken. Ik weet niet of hij opdracht gekregen heeft daartoe of niet. Dat zegt hij ook niet. Maar ik weet wel dat het wel een aardige vondst is om te zeggen van nou, als ik dan door het Jodendom misleid ben geworden, kennelijk omdat de Heer dat zegt. En omdat ik aan de andere kant van het christendom niks begrepen heb en dus een vijand daarvan ben, wat kan ik dan nog doen? En dan is het terug naar de bron. U weet wel, het is, u gaat terug naar af. Naar het begin. En waar ligt de bron? Op de Sinaï. En de Sinaï, maar dat is hoofdstuk 4, Sinaï is een berg in Arabië, staat daar. En ik roep altijd triomfantelijk, dan heb je meteen alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament gehad, waar Arabië genoemd wordt, dus dan ben je klaar met je studie. Meteen. Wat is er in Arabië? De berg Sinaï. En wat heeft hij dus gedaan? Of het in het vlees was, of buiten, in het lichaam, of buiten het lichaam. Paulus zegt, ik weet het niet. Hoe het was, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik opgetrokken ben geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, enzovoorts. En daar heeft hij gezien wat Mozes gezien heeft. En daar heeft hij gezien wat Elia gezien heeft. En als u mij vraagt, maar dat bedoel ik terughoudend uiteraard. Als u mij vraagt, ik denk dat de Heer Jezus precies hetzelfde gedaan heeft. Nou ja, met de verzoeking in de woestijn. Mozes was 40 dagen zonder voedsel op de berg. Elia was 40 dagen onderweg, moest voedsel meenemen of van tevoren eten, wat het maar was. Maar ook naar de berg Sinaï. En de Heer Jezus was 40 dagen in de woestijn en zonder voedsel enzovoort. Waar zou je geweest zijn? En dan heb je Paulus. En waar zou die dan geweest zijn? Ja, Sinaï, berg in Arabië. Kijken of daar nog wat te zien is. En kennelijk heeft de Heer dat gedaan. Waarschijnlijk heeft de Heer hem gewoon erheen gestuurd. Maar dat vertelt hij er niet bij, Paulus. Hoe dat gegaan is. Maar dat hij daar onuitsprekelijke dingen gezien heeft, dat staat er wel. In 2 Korinthe 12, toch? En wat men dan niet begrijpt, is dat Paulus het wel degelijk moest uitspreken en ook wel kon, maar dat hij het niet mocht van de Corinthiërs. En dat is zijn doorn in het vlees, zijn frustratie. Ik zeg altijd voortvarend, als je één keer in 2 Korinthe 12 bent, hoeveel hoofdstukken heb je dan gehad? 28 hoofdstukken van de Korinthebrieven. Ja, als je dan nog niet weet dat dat zijn doorn in het vlees is, dan moet je gewoon overnieuw beginnen, geen van voren af aan. En niet zeggen, dat heb ik nog nooit gehoord. Je moet iets voor het eerst horen. Zijn doorn in het vlees is dat hij zijn boodschap aan de Korintiërs niet kwijt kon. Over die hemelse dingen. Dus over de hemelse roeping en positie van Christus en de gemeente. Die mensen leefden in het hier en nu, hier op aarde. Het ging alleen over henzelf. Het was ik. En de Heer is liefde en heeft ons lief en zorgt er voor ons en wij moeten een beetje netjes leven en, nou ja, enzovoorts. En onze naasten lief hebben of wat het maar was allemaal en dan komt het wel goed. Ja, dan mis je dat dus volkomen. Ja, dat waren de Korintiërs. En niet alleen de Korintiërs uiteraard. Hè. Maar wat Paulus naar voren brengt is inderdaad dat de oorsprong van het evangelie is niet naar de mens. Het is niet de zoveelste religie of zoiets. Het is Gods openbaring die ons leert dat alle menselijke denken draait om voorschriften, regels, wet, ethiek en wat het maar was, tradities. En de Bijbel zegt dat gaat allemaal niet werken omdat het hart leeg laat. Dat is waarmee je dieren africht. En dat is verboden tegenwoordig. Heb ik begrepen. De laatste olifant in Nederland. Nou ja, u weet het. Die moet het land uit. Of nou weer niet, geloof ik. Of er wordt een uitzondering voor gemaakt. Of weet ik het. Waarschijnlijk kunnen ze hem gewoon niet kwijt. Maar doe maar weer. Zoiets. Maar dieren mag allemaal niet meer. Maar mensen worden afgericht continu. En er verschijnt Rutte. En hoe heet die lui allemaal? Met iemand met die schoenen en weet je wel wat. En die lui die Ab heet, las ik van de week ergens in de krant. Maar goed, dan komen ze ons vertellen wat we doen en laten moeten om de vijand te bestrijden enzovoorts. Terwijl iedereen weet, die vijand is niet te bestrijden. Zo is het. Het hele leven is vol risico's. Ik onderschat het niet, maar je moet er ook een beetje laconiek over. Een beetje, anders overleef je überhaupt niet. Dat is nou helemaal zo. Er is niks zo gevaarlijk als geboren worden. Je gaat het niet redden. De een houdt het een paar dagen vol, hooguit. Sommigen helemaal niet. Dan staat er in een notitie bij de burgerlijke stand staat er dan bij doodgeboren. Zo heet dat. Wat ik ook een vreemde term vind. Maar men wil het dan toch bijschrijven in de burgerlijke stand. Doodgeboren. En anderen worden 100 en zoveel jaren oud enzovoort, maar ze leggen een loodje. Dat gaat, ja. Dat is wat dit leven, wat deze wereld nou eenmaal is. Toch? Maar de Bijbelse boodschap is een heel andere. De Bijbelse boodschap is, dit leven is tijdelijk, het gaat voorbij. Maar als je wilt, kun je eeuwig leven krijgen, als het je wat lijkt. Als je bereid bent je te onderwerpen aan God en zijn woord. En te leven niet uit eigen verdiensten, maar uit zijn genade. Dan kun je het krijgen. Het kost niks. Echt niet. Nou ja, afgezien daarvan, je hebt ook niks. Toch? En je hebt dus ook niks te verliezen. En eigenlijk, dat is mijn beleving altijd geweest, eigenlijk, je hebt ook niks te kiezen. Is dat een keuze? voor eeuwig verloren of voor eeuwig behouden? Is dat een keuze? Ik weet het niet. Ik heb er geen moeite mee. Wie moet je dan geloven? Wat de wereld je wijs maakt, wat die mensen op televisie je wijs maken, alle dagen maar weer. Of gewoon wat Gods woord ons heeft geopenbaard. Nou, Paulus heeft daar dus geen moeite meer mee. En nadat Paulus een blik geworpen heeft in de richting waarin ook Mozes in de tijd een blik wierp, om zo te zeggen, en dus zicht heeft gekregen op het tegenwoordige werk van Christus, in afwachting van zijn wederkomst, daar is Paulus volledig duidelijk en zegt, nee, wij leven niet onder wet, dat is achterhaald, dat is verleden tijd, daar heeft God mee afgerekend. Wij gaan het heiligdom binnen. En daarom ben ik inderdaad overtuigd dat iets als de Hebreeënbrief geschreven is via de hand of pen of weet ik het, van, of het dictaat desnoods van Paulus. Het is anoniem, hij heeft het ook niet van zichzelf. De stoma. Maar het idee van dat de verzondag is aangebroken, dat het heilige der heiligen opengesteld is en dat de hoge priester daar is ingegaan en dat je daar gewoon achteraan naar binnen zou lopen enzovoorts. En de hele dienst in het heilige zou vergeten, omdat je het heilige der heiligen ingaat. Dat is Hebreeën 9. Ja, dat is tegenwoordige waarheid. En ik ben ervan overtuigd dat Mozes die waarheid gekend heeft. Alleen hem was het verboden om erover te spreken. Hij moest het uitbeelden. Het is de verborgenheid. Met de woorden, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Die waren er dus en die kende hij. Dat is Deuteronomium 29, het laatste vers. Maar de geopenbaarden zijn voor ons en onze kinderen. En toen kwam Paulus om die verborgene dingen alsnog te openbaren. Dat is toch wat Paulus doet. Hoeveel teksten wil hij hebben waar het staat? Dat is wat Paulus zou doen en toen willen ze niet naar hem luisteren. Ze hebben liever wet, slavernij, voorschriften. Ze willen liever de verantwoordelijkheid voor eigen leven afwijzen en ergens anders neerleggen in plaats van zelf de verantwoordelijkheid te nemen en zich te onderwerpen aan de uitnemende rijkdom van Gods genade. Dat is waar het over gaat. Maar ja. Toen David voor de keus gesteld werd, dat was in verband met die volkstelling, maar toen David voor de keus gesteld werd, toen zei hij, nou, je kan maar het beste overgeleverd worden aan Gods genade. Je kan beter vallen in de handen van de Heer dan in de handen van je vijanden. Want hij moest kiezen, weet je nog. Het is niet om grappig te doen, maar er waren drie mogelijkheden. Hij mocht een wens doen, één van de drie, als straf voor de als consequenties van dat hij het volk geteld had, weet u nog? Het was het of dit of dat, of te vallen in de hand van de Heer die een pestilentie zou zenden. En toen zei hij, nou doe me dat dan maar, want je kan beter in de handen van de Heer vallen dan in de hand van je vijanden. En dat geldt voor ons denk ik ook, diezelfde keus. Op die geschiedenis ga ik uiteraard nou niet in, maar wij staan voor diezelfde keus. Je kan beter in de handen vallen van een rechtvaardig God, die al een rechtvaardig oordeel over je zonde gebracht heeft via het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, dan dat je in de handen valt van deze wereld en van al die mensen die ons komen vertellen wat je moet doen en laten om dan misschien toch nog een dag langer te leven. Heb u dat? Of om een euro rijker te worden, of wat het allemaal maar was ook alweer. Zie? Kortom, wij worden gewaarschuwd tegen al dat mensenwerk. Het evangelie is geen mensenwerk, het evangelie is van God, die ons door het evangelie, want ik heb nu toch gelaten één nog voor me liggen, die ons door het evangelie trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. 1 vers 4. En dat is wat hij doet. En daarom heet het dat wij totaal anders zijn dan andere mensen. Wij zijn nieuwe scheppingen in Christus. Wij staan in het licht terwijl de hele wereld in duisternis is. De hele wereld leeft onder wetten en het brengt ze niks. En wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En we hebben het panorama, het uitzicht op een geweldige toekomst die de Heer ons beloofd heeft. Die vast ligt, niet in onze werken. Hoewel die er wat mee te maken hebben. Maar het ligt niet vast in onze werk. Het ligt vast in de beloften Gods. En daarmee in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. In wie alle beloften Gods ja en amen zijn. En dat schrijft Paulus dus weer aan Timotheus. Zie? Maar wees gewaarschuwd. Dat wij niet terechtkomen onder eerste beginselen der wereld. Niet gegrepen worden door wat voor wet dan ook. Maar wees gewaarschuwd, wij zouden ingaan tot achter het voorhangsel. In de hemel zelf heet dat. Op een verse en levende weg. En hier heb ik het voor me liggen, maar dit is Efeze 2. Door hem hebben wij beiden, Jood en Heiden, op grond van geloof. En ondanks dat we Joden of Heidenen zijn. Efeze 2 vers 18. Door hem hebben wij beiden de toegang. Door één geest, door één leven, en dus krachtens onvergankelijk leven, door één geest tot de Vader. En later heet het, een halve bladzijde verder in Efeze 3 vers 12, in de welke, dat is Christus Jezus onze Heer, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, had ook geloof kunnen zijn, ja. De toegang met vertrouwen door het geloof, dat had ook trouw kunnen zijn door de trouw van hem. Dat is de trouw van de hoge priester. Het geloof van de hoge priester die vasthoudt aan het woord van God en dat aan ons bedient. En waarmee hij ons reinigt, maar dat is Efeze 5 enzovoorts. Daar is ons thuis, rondom de Heer zelf, in hemelse positie onder het nieuwe verbond. En dat is inderdaad, zoals Johannes de Heer zong, en wij dus nog steeds, vrij van de wet. Zie? Maar het is wel wat ons altijd achtervolgt en wat we dus in al die brieven tot vervelens toe wellicht tegenkomen. Maar dat is niet voor niks natuurlijk. Het is wat altijd gebeurt. Ook wij als gelovigen onderling zeggen, moeten we niet iets regelen, moeten we niet iets vastleggen, moeten we niet iets enzovoorts. En het antwoord is nee. Je kunt met elkaar wat afspreken. Natuurlijk kan je dat doen. Maar in de zin van wet of vaste regels. Ik kom uit een kring, dat wil ik u wel vertellen. Want volgens mij, ik weet niet eens of het nog bestaat. Maar ik kom uit kringen waar dan bij gelegenheid gezegd wordt. Wij zijn een nieuwtestamentische gemeente. En ze bedoelen te zeggen, maar dat kun je niet in twee woorden doen. Dus ze bedoelen te zeggen, wij zijn de enige in heel de wereld. Wij zijn de enige denominatie die geen denominatie is. Wij zijn de enige groepering in de hele wereld die samenkomt en bijeenkomt in een eredienst, je moet het nog wat naam geven, volstrekt volgens de Bijbelse voorschriften. Ik heb dat best wel willen geloven, maar ik heb die voorschriften nooit kunnen vinden in de Bijbel. Waar staat dat dan, hoe dat moet? En ik hoorde mijn vader nog ooit een keer zeggen. Hij zegt, ja, dat claimen ze wel bij te komen, maar er is nauwelijks één regel voor te vinden. En toen zei hij dat speciaal over nauwelijks één regel voor te vinden, over het feit dat je dan op zondag moest samenkomen, op zondagsmorgens om 10 uur rondom het avondmaal. Waar staat dat dan in de Bijbel? Zelfs dat staat niet in de Bijbel. Wij hebben die regels niet. En daarom kunnen we het doen, daar is ook niet het minste bezwaar tegen om dat te doen. Maar of je moet zelf bezwaren bedenken, want alles heeft zo zijn negatieve en positieve kant. Ik wilde niet kruis citeren, maar lijkt me niet gepast. Maar toch alles heeft zo zijn voors en zijn tegens. En tot de lengte van jaren kun je erover discussiëren. Maar je kunt het ook gewoon nalaten. En zeggen, wij hebben die regels niet. Wij kunnen dat doen, we kunnen het ook niet doen. Er staat niks over in de Bijbel. Echt niet. En er is een goede reden voor. Wij hebben die voorschriften niet, wij hebben hooguit voorbeelden. Wij kunnen zien hoe anderen het gedaan hebben, hoe anderen het deden. Onze ouders in de eerste plaats natuurlijk, dat ligt het meest voor de hand. En daar kun je altijd nog van zeggen, nou het lijkt me toch minder gepast, of we kunnen misschien beter toch zus, je kunt er van afwijken. Maar je krijgt daar wel enige stabiliteit van en ook wel een traditie. Maar ook dat is geen voorschrift. Het enige wat jouw voorschrift vindt, is dat wij ons geen andere wet zouden opleggen, laten opleggen, dat we in de vrijheid zouden staan, dat het woord van God ons is toebetrouwd en dat we daar trouw aan zouden zijn. Dat is voorschrift. Nou ja, dat is natuurlijk geen voorschrift. Het is gewoon de vaststelling van, we hebben geen voorschriften, wij leven niet onder de wet, wij leven onder het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond hebben we niks anders dan dit woord van God. En daarna kun je dus eigenlijk niet meer zeggen, dat is voorgeschreven. We hebben dat aanvaard, dat is onze keus. En op grond daarvan staan wij waar wij staan. Met één been nog, maar heel matig, dat is ons straks voorgelezen uit Titus, heel matig in de tegenwoordige boze eeuw, waarin we matig zouden leven, staat daar. Maar er staat meteen tegenover dat we zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Dat is degene door wie genade en waarheid geopenbaard is geworden. En niet wet. Dus ik hoop, dat is wat ik u toewens, ook in onze moderne tijd waarin alles aan voorschriften onderworpen wordt. Dat kan wel zijn, dat is de wereld. Maar in onze relatie tot de Heer en ook met elkaar als gelovigen zijn die dingen er niet. Wel aanbevelingen, dat we elkander zouden vergeven. Maar dat is dat een voorschrift? Nee, wij leven uit genade, wij staan in de genade, wij ontvangen genade en dus geven wij genade. Dat is het. Dat is de basis van de christelijke ethiek. Tot slot, nou niet de wet, maar genade. Dus dat is ons levensbeginsel. En dat wens ik u voor de praktijk van je leven dan ook van harte toe. En wij zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat wij mogen staan en leven in de genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u voor uw uitnemende rijkdom van uw genade, dat u niet alleen ons verlost hebt van onze zonde schuld, maar ook van de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de wet. En bovendien dan ons ook nog een verantwoordelijkheid, een gave, een baan gegeven hebt binnen uw werk. Dat wil zeggen binnen die gemeente waarin u onze plaats gegeven hebt. En we danken u dat al deze dingen niet onze verdiensten zijn, maar dat ze komen van u. En dat we erop mogen vertrouwen dat u ons verleent dan ook wat wij eventueel nodig zouden hebben. En daarom, Vader, wij vertrouwen ons aan u toe. En niet aan de regels van de wet, maar integendeel uit uw kracht der genade die in onze zwakheid volbracht wordt. Daaraan vertrouwen wij ons toe en daar bevelen we ons aan. Wees u dan ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Voor de banden waarmee wij door de wereld gebonden worden. Opdat we daadwerkelijk als uw kinderen Gods, als eerstelingen van de nieuwe schepping zouden leven. In dat bewustzijn en uitziende naar de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Amen.